Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de catechese-reeks gebracht door priester Daniel de Witte over de Joodse wortels van de Eucharistie. We laten hem graag aan het woord.
Ik heb al uitgelegd dat om de Eucharistie te begrijpen vanuit de Joodse achtergrond belangrijk is te weten dat de Joden een nieuwe Messias verwachten, ook een nieuwe uittocht, en ook nieuw manna. En de Messias zou dat allemaal op gang trekken en ook dat nieuwe manna geven. Dat manna was bovennatuurlijk brood. Dat manna bestond al voordat de mensen gezondigd hadden, bestond eigenlijk al vooraf in de hemel voordat het op aarde kwam, volgens de Joodse tradities, in de Bijbel en vooral buiten de Bijbel ook. Het was ook het brood van de wereld die zou komen als de Messias kwam. En nu kom ik aan een ander aspect. Een tweede Joodse traditie die voor ons van belang is, is de overtuiging dat het manna in de hemel bewaard werd in Gods hemelse tempel. We moeten goed weten dat de Joden vroeger de werkelijkheid niet zagen zoals wij die nu zien. Voor ons is alleen werkelijk wat te zien is. De rabbijnen noemen dat deze wereld, dus eigenlijk het materiële. Wij hebben moeite met het bovennatuurlijke. Het oude Jodendom zag de materiële wereld als een soort zichtbaar teken van een onzichtbare wereld, een bovennatuurlijk rijk in de hemel. God zelf woonde in zijn hemelse tempel en vormde het centrum van dit hemelse rijk. Hij was omgeven door duizenden en duizenden engelen, zuivere geesten die hem dag en nacht aanbaden tot in eeuwigheid. Deze hemelse wezens waren geen materiële entiteiten, maar daarom waren ze niet minder reëel. Ze waren eigenlijk echter dan de dingen op aarde. Zo was de aardse tempel in Jeruzalem een soort zichtbaar materieel teken, wij als katholieken zouden zeggen een sacrament, een soort zichtbaar materieel teken, een sacrament van het onzichtbare, immateriële verblijf van God in de hemelse tempel. Daar was ook het manna. Zolang de Israëlieten de ark van het verbond bezaten, werd in het Oude Testament het manna in het heilige der heiligen bewaard, binnen het aardse heiligdom. Maar als de aardse tempel een beeld van de hemelse tempel was, dan heeft het zin om aan te voeren dat het aardse manna op zijn beurt een beeld was van het hemelse manna dat bewaard werd in de hemelse tempel. Met andere woorden, net zoals sommige vroegere Joden geloofden dat de tempel een eeuwige werkelijkheid was die in de hemel bestond lang voordat hij op aarde tot stand kwam, beschouwden ze het manna als een eeuwige werkelijkheid die aanwezig was in de hemel lang voordat die tijdens de uittocht uit Egypte op aarde neerdaalde. En nu komen we aan het manna van de Messias. De derde Joodse traditie over het manna die voor ons van belang is, vloeit rechtstreeks voort uit de vorige. Aangezien de rabbijnen ervan overtuigd waren dat het manna in de hemel nog altijd bestond, ook nadat het op aarde was verdwenen, verwachten velen van hen dat het op een bepaald moment terug zou komen. En omdat ze ook de overtuiging hadden dat de Messias een nieuwe Mozes zou zijn, dachten velen van hen dat het manna terug zou keren bij de komst van de Messias. Deze overtuiging was ook in Jezus' tijd zeer gangbaar. Verwacht werd dat de komst van het manna wonderbaarlijk zou zijn. Ten tijde van de Messias zullen de rechtvaardigen elke dag wonderlijke dingen zien, omdat zij dagelijks van het manna zullen eten. Deze verwachtingen koppelen het toekomstige manna ook aan de stichting van zijn rijk op aarde. Het wonder van het manna hoort thuis in de periode tussen de komst van de Messias bij het einde der tijden en de uiteindelijke opstanding van de doden en het herstel van de schepping. Zoals de Israëlieten het manna aten nadat zij Egypte verlaten hadden, maar voordat zij in het beloofde land aankwamen, zo zullen ook de rechtvaardigen het manna eten na de komst van de Messias, maar voor het laatste oordeel aan het einde van de geschiedenis van de mensen. Kortom, de oude Joodse tradities hadden een levendige hoop dat het wonderlijk manna van Mozes eens terug zou komen en dat de Messias het zelf zou brengen. Als de Exodus uiteindelijk begint, zal God zijn volk sterken, zoals hij het in vroegere dagen deed, door opnieuw brood uit de hemel neer te laten dalen. Dit zal dagelijks gebeuren, zodat het volk van God een voorproefje zal krijgen van het nieuwe beloofde land, van de nieuwe schepping, en sommige rabbijnen noemden dit het brood van de toekomstige wereld. En nu Jezus en het nieuwe manna. Wij kunnen u vragen, verwees Jezus ooit naar de oude Joodse hoop op nieuw manna uit de hemel? Benutte hij deze verwachting om het mysterie van het laatste avondmaal te verhelderen? Volgens de evangeliën deed Jezus dat bij tenminste 2 gelegenheden. Er is een vluchtige verwijzing naar het nieuwe manna in het gebed des Heren. En verder is er Jezus' beroemde preek over het brood des levens in de synagoge van Kafarnaum. En die preek lezen we in Johannes hoofdstuk 6, de versen 48 tot 71. In die preek verwees Jezus keer op keer naar het manna uit de hemel, waarbij hij het gebruikte om zijn leerlingen uit te leggen hoe zij zijn vlees konden eten en zijn bloed konden drinken. In feite is deze preek in de synagoge van Kafarnaum de meest gedetailleerde bespreking van de Eucharistie door Jezus die in de evangeliën is vastgelegd. Het zal tijd vragen om die preek wat uit te leggen, maar het is de moeite waard. Zeker ook omdat dit boek van Pieter tot stand kwam na het lezen van die passage na zijn ontgoochelend gesprek met de dominee toen hij wilde trouwen met zijn protestants meisje. Maar we kijken eerst even naar het Onze Vader. Geef ons heden ons bovennatuurlijk brood. Wat is het voorwerp van deze vierde smeekbede in het Onze Vader? Geef ons heden ons dagelijks brood. Leert Jezus ons enkel aan God gewoon om eten en drinken te vragen, of is hier meer aan de hand? En waarom herhaalde Jezus zichzelf in deze bede? Waarom zei hij niet gewoon, geef ons ons dagelijks brood? Of geef ons vandaag ons brood? Waarom geef ons heden ons dagelijks brood? Jezus gebruikt hier een mysterieus woord. Epiousios is dat in het Grieks. Geef ons heden ons epiousios brood. En wat is dat dan? We weten niet van welk Aramees of Hebreeuws woord het Griekse epiousios de vertaling is, en bovendien komt dat Griekse woord epiousios alleen voor in deze versregel van het Onze Vader. Geen enkele tot ons gekomen Griekse tekst gebruikt ooit dat woord, behalve deze vierde bede van het Onze Vader. Vandaar dat er verschillende uitleggingen worden gegeven. Sommigen zeggen het komt van epi ten ousan. Dat is dan voor de huidige tijd. Brood voor de huidige tijd. Anderen stellen voor, geef ons heden het brood voor de volgende dag, he epi ousa. Anderen zeggen dat betekent brood voor het bestaan, epi ousia. Toch stelt Pieter nog een andere uitleg voor, namelijk epi ousia, 2 woorden dus, Epi betekent in het Grieks op, aan, boven. En ousia betekent zijnde, substantie, natuur. Dan betekent deze bede, geef ons heden ons bovennatuurlijk brood. De Vulgaatvertaling van de heilige Hieronymus zegt dat ook. Panem nostrum super substantialem da nobis hodie. Dus geef ons heden ons bovennatuurlijk brood. Hieronymus zegt ergens, het brood van het gebed des Heren is bovennatuurlijk, want het staat boven elke substantie en overstijgt alles wat geschapen is. De heilige Cyrillus van Jeruzalem zegt in de 4e eeuw over het gebed des Heren, gewoon brood is niet bovennatuurlijk, maar dit heilige brood is bovennatuurlijk. En de heilige Cyprianus van Carthago zegt in de 3e eeuw al, het brood waarover Jezus spreekt is hemels brood en voedsel van verlossing. Je zal nu natuurlijk zeggen, maar dat is allemaal Grieks voor mij, wat heb ik daaraan? En toch, beste luisteraars, is het belangrijk, want elke Jood uit vroegere tijden, die een bede hoorde om brood dat zowel dagelijks als bovennatuurlijk was, dacht onmiddellijk aan het manna van de uittocht. In Matteüs 6, vers 10 wordt in het gebed om het dagelijks bovennatuurlijk brood ook de uiteindelijke komst van het Rijk Gods vermeld. Uw Rijk komen. Elders beveelt Jezus de leerlingen om niet bezorgd te zijn om aards voedsel, wat ge zult eten en drinken, maar eerst het Rijk Gods te zoeken. Matteüs 6, 25-33 of Lucas 12, 22-31. Als al het overige in het gebed des Heren op geestelijke zaken en op dingen in de hemel is gericht, waarom ook niet als Jezus het heeft over epiousios brood? Voordat de leerlingen ook maar iets voor zichzelf mochten vragen, vergeving van hun zonden, bescherming tegen de verleiding, bevrijding van het kwaad, moesten ze eerst om het nieuwe manna vragen van de nieuwe uittocht, het bovennatuurlijke dagelijkse brood. Jezus leert in de 4e bede van het Onze Vader zijn leerlingen aan God te vragen om dat wonderbaarlijke voedsel dat de Messias zelf hun zou geven tijdens hun tocht naar het nieuwe beloofde land. In Egypte was er geen manna nodig. Evenmin was het nodig in het beloofde land. Het manna is voedsel van de in gang gezette eschatologie. Het voedsel dat nodig is omdat het koninkrijk van God wel aan is gebroken, maar nog niet is voltooid. Het dagelijks voorzien in manna is een teken dat de exodus ingeluid is, maar ook dat we nog niet in het land van de belofte leven. Jezus zag hier bij zichzelf als de Joodse Messias, die nogmaals het nieuwe manna uit de hemel neer zou doen dalen. Thank you. Jezus sprak al over het manna, als hij het had in het Onze Vader, over het epiousios brood, het bovennatuurlijk brood. Maar in zijn preek in de synagoge over het brood van het leven, in de synagoge van Kafarnaum, had hij daarover verder. De meest expliciete verwijzing naar de Joodse hoop op het nieuwe manna komt voor in Jezus' spreek over het brood van het leven. Johannes 6, 53 tot 55. Daar zegt Jezus: als gij het vlees van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt hij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag, want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Hoe moeten wij deze woorden opvatten? Letterlijk? Alleen symbolisch? En hoe dacht Jezus zijn vlees en bloed aan anderen te kunnen geven? De hele context van Jezus' uitingen over het brood van het leven is gebaseerd op de Joodse hoop op de komst van de nieuwe Mozes en de terugkeer van het manna uit de hemel. Jezus' spreek wordt voorafgegaan door de wonderbare broodvermenigvuldiging in Johannes hoofdstuk 6, 1 tot 15. En je hoeft geen bijbelgeleerde te zijn om de samenhang te zien tussen Mozes, die ooit de Israëlieten voedde met manna, en Jezus, die de menigte voedt in de woestijn. In de reactie op dit wonder deden de Joden zelf twee dingen trouwens. Zij erkenden Jezus als Messias. Ze wilden hem meevoeren en tot koning uitroepen. Verder identificeerden zij Jezus als de nieuwe Mozes. Ze riepen uit: dit is stellig de profeet die in de wereld moet komen. Zij verwezen daarmee naar de Bijbelse profeet als Mozes, zoals die voorspeld was in het boek Deuteronomium. Als we verder lezen in Johannes 6, dan zien we dat het uitroepen van Jezus tot de nieuwe Mozes rechtstreeks leidt tot het debat over het brood van het leven. De mensen vroegen immers na het broodwonder nog een wonder, namelijk om het manna uit de hemel neer te laten dalen. Ze zeiden tot hem: wat voor teken doet gij dan wel, waardoor we kunnen zien dat wij in u moeten geloven? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven staat: brood uit de hemel gaf hij hen te eten. Waarop Jezus repliceert: wat Mozes u gaf was niet het brood uit de hemel. Het echte brood uit de hemel wordt u door mijn vader gegeven. En dan zeiden ze hem: geef ons ten alle tijden dat brood. Johannes 6, 30 tot 34. Wat we te weten kwamen over de Joodse verwachting van het nieuwe manna, is nu helemaal de historische context van Jezus' broodrede daar in de synagoge van Kafarnaum. De Joodse mensen wisten dat de Messias een nieuwe Mozes zou zijn. Ze wisten ook dat hij het wonder van het manna zou herhalen, met de bedoeling hem op de proef te stellen en om te zien of hij echt diegene was, vroegen zij dus Jezus zijn messiaanse echtheid te bewijzen door een wonder te doen. Ze daagden hem uit hun het nieuwe manna uit de hemel te geven, maar gaven er een andere draai aan. Ze wilden dat hij dit niet alleen gedurende 40 jaar zou doen, maar voor altijd. Dit vragen om het manna van de Messias brengt Jezus er toe de toespraak over het brood van het leven echt te beginnen. We beperken ons hier tot het deeltje waarin Jezus het heeft over zijn echte aanwezigheid in het voedsel en de drank van het laatste avondmaal, Johannes 6, 48 tot 58. Dat is een van de belangrijkste teksten die dit boek bestudeert. Jezus begint zijn preek met het vermelden van het manna. Daarmee openbaart hij zijn hemelse herkomst en het belang van het geloof in hem. Johannes 6, 35 tot 47. Zodra hij dat gedaan heeft, verlegt hij de nadruk naar het belang van het eten van zijn vlees. Maar ook hier vallen zijn verwijzingen op naar het Bijbelse manna. Jezus zei: ik ben het brood des levens. Uw vaten die het manna gegeten hebben in de woestijn zijn niettemin gestorven, maar dit brood daalt uit de hemel neer, opdat wie ervan eet niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld. De Joden geraakten daarover met elkaar in twist en zeiden, hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Jezus sprak daarop tot hen, als hij het vlees van de mensen zo niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt hij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals ik door de Vader die leeft gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de Vader die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Dit zei Jezus bij zijn onderricht in de synagoge van Kafarnaum. Johannes 6, 48 tot 59. Alle bijbelgeleerden erkennen, zowel de katholieken als de protestantse, dat Jezus hier spreekt over het eucharistische eten en drinken dat Jezus zijn leerlingen zal geven bij het laatste avondmaal. Hij zegt expliciet dat zijn vlees en bloed echt voedsel en echte drank zijn. Bovendien zijn er opmerkelijke parallellen tussen de twee gebeurtenissen. Johannes 6, 51 zegt, het brood dat ik u zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld. Johannes 6, 51. Op het laatste avondmaal zegt Jezus, dit is mijn lichaam voor u. 1 Korintiërs 11, 24. Maar wat bedoelde Jezus feitelijk toen hij zei dat het noodzakelijk was zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken? Waren die woorden letterlijk bedoeld of symbolisch of nog iets anders? Toen Jezus zijn belangrijkste onderricht over zijn werkelijke aanwezigheid in de Eucharistie gaf, identificeerde hij die met het manna uit de hemel. Laten wij teruggaan naar het tweede deel van zijn preek in Kafarnaum. Johannes 6, 48 zegt, uw vader hebben het manna gegeten in de woestijn. En hij eindigde met de Eucharistie en het oude manna tegenover elkaar te zetten. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vader die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Johannes 6, 58. Met andere woorden, Jezus omhaf zijn onderricht over het mysterie van zijn tegenwoordigheid in de Eucharistie met verwijzingen naar het manna uit de hemel. En dat is van het grootste belang. Jezus had het paaslam kunnen kiezen, of het mysterieuze toonbrood waarover wij in het volgende hoofdstuk zullen hebben, om de Eucharistie te verduidelijken. Maar toen hij de noodzaak van het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed wilde benadrukken, en het feit dat het goed dan ook echt voedsel is en echte drank, koos hij voor geen van beide. Hij gebruikte de Joodse hoop op nieuw brood uit de hemel en identificeerde de Eucharistie met het manna van de Messias. Als je met Joodse ogen van vroeger bekijkt, kan het hier niet alleen om een symbool gaan. Het moest bovennatuurlijk brood uit de hemel zijn. Het manna was, zoals we al zagen, geen gewoon brood. Het was wonderbaarlijk brood. Daarom bewaarden de Israëlieten het in de tabernakel met andere wonderbaarlijke voorwerpen, zoals de staf van Aaron die gebloeid had en de stenen platen van de 10 geboden die geschreven waren met Gods vinger. De Israëlieten hadden nog nooit iets gezien wat op manna geleek. Daarom noemden zij het brood van de engelen, Psalm 78:25. En daarom beschouwde de late Joodse overlevering het manna ook als een hemelse realiteit die al voor de zondeval van Adam en Eva bestond en in de hemelse tempel bewaard werd tot de komst van de Messias. Als een Jood uit de eerste eeuw geloofde dat het vroegere manna bovennatuurlijk brood uit de hemel was, zou dan het nieuwe manna alleen maar een symbool kunnen zijn? Als het vroegere manna het wonderbaarlijk voedsel van de engelen was, zou dan het nieuwe manna gewoon brood en wijn kunnen zijn? Als dat het geval was, dan zou het vroegere manna luisterrijker zijn geweest dan het nieuwe. Maar zo werd de heilsgeschiedenis in de Bijbel niet. Oudtestamentische voorafbeeldingen zijn nooit indrukwekkender dan de nieuwtestamentische vervulling ervan. David is een voorafbeelding van Jezus. David werd de koninklijke zoon van God genoemd in Psalm 2. Maar David was niet groter dan Jezus. Ook Salomo was een voorafbeelding van Jezus. Maar Jezus zelf zei dat hier meer is dan Salomo, Matthäus 12:24. Hij zegt ook dat de Messias Davids Heer is en niet alleen zijn zoon, in Markus 12:36-37. Kortom, als het vroegere manna van de eerste Exodus bovennatuurlijk brood was, dan moet het nieuwe manna van de Messias ook bovennatuurlijk brood uit de hemel zijn. Dat is precies wat Jezus zei in Kafarnaüm. Nadat Jezus gesteld had dat het nieuwe manna zijn eigen vlees is, Johannes 6:51, eindigde hij met de verklaring: dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vader die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn. Wie dit brood eet zal in eeuwigheid leven, Johannes 6:58. Dat is een opmerkelijke uitspraak. De enige andere verwijzing in de Joodse Bijbel naar eten en voor eeuwig blijven leven slaat op de vruchten van het leven in de tuin van Eden, waaruit God Adam en Eva verjaagd heeft, Genesis 3:22. Zou Jezus voortborduren op de oude Joodse traditie dat het manna al bestond voor de zondeval? Eén ding is zeker: als Jezus wilde dat zijn Joodse leerlingen de Eucharistie zagen als gewoon eten en drinken, dan zou hij haar nooit gelijk hebben gesteld met het nieuwe manna uit de hemel. Aan het einde van dit hoofdstuk blijft misschien nog de vraag: hoe kan Jezus ons zijn lichaam te eten geven? Wilde hij ons tot cannibalisme overhalen? En wat dan met het verbod uit Leviticus op het drinken van dierenbloed? Hoe kan Jezus zulke uitspraken doen en zeggen dat het van dit eten en drinken afhangt of wij gered worden of niet? Het antwoord op deze vragen ligt al in de reactie van zijn leerlingen op deze preek over de Eucharistie. De leerlingen waren stuk voor stuk Joden. Hoe reageerden zij op zijn woorden? Niet al te goed. Vele van zijn leerlingen zeiden: deze taal stuit iemand tegen de borst. Wie kan daarnaar luisteren? We moeten de nadruk leggen op deze negatieve reactie van zijn leerlingen. Ze namen net als de andere Joden Jezus' woorden letterlijk. Ze namen er aanstoot aan en verlieten zijn gezelschap. Hier zien we hoe in de eerste eeuw de woorden van Jezus geklonken hebben in de oren der Joden. Het feitelijk eten van Jezus' vlees en het drinken van zijn bloed waren schokkend. Zij deden de toehoorders morren, net zoals de Israëlieten morden over het manna in de woestijn. Ook Jezus' volgelingen morden. Anders gezegd, zij geloofden hem niet. Zoals Jezus het uitdrukte, en zijn er onder u die geen geloof hebben, Johannes 6,64. Wat was het dilemma van de leerlingen? Het probleem was niet dat zij Jezus verkeerd begrepen, door zijn woorden letterlijk op te vatten. In Matthäus 16, 5 tot 12 hadden ze Jezus' woorden ook letterlijk opgevat. Dan hadden ze vergeten brood mee te nemen en Jezus zei, wacht u voor het zuurdeeg van de Farizeeën en Sadduceeën. Maar daar legde Jezus hen uit dat het niet over brood hing, maar over de leer van de Farizeeën en Sadduceeën. Maar hier in Johannes zegt Jezus niet, begrijpt hij het nog niet, zoals in dat gebeuren toen ze vergeten hadden brood mee te nemen? Jezus zegt hier nu wel, neemt hij daar aanstoot aan? Met andere woorden, het probleem van de leerlingen was niet dat ze Jezus niet begrepen, maar wel dat ze hem niet geloofden. Toen gebeurde iets schokkends. Velen gingen weg van hem, Johannes 6,66, en ze gingen weg omdat zij zijn leer over de Eucharistie letterlijk opvatten. Maar Jezus trok niets van zijn woorden terug en liet de ongelovige leerlingen weggaan, maar hij zei tot Petrus en de 12, wilt ook hij soms weggaan? Johannes 6,67. Jezus wilde over het mysterie van zijn lichaam en bloed geen compromis sluiten. Het was een doorslaggevende test of iemand zijn leerling was. En Petrus antwoordde dan ook, Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. En wij geloven en weten dat gij de heilige God zijt. Johannes 6,68 tot 69. In wezen zei Petrus, Heer, ik begrijp niet helemaal wat u zojuist allemaal zei. Maar ik weet wie u bent. Nogmaals, Jezus' leer over de Eucharistie was niet zoals iets als de parabel van de zaaier, waarover de leerlingen alleen nog een beetje meer uitleg moesten hebben. Zijn schokkende woorden over het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed vroegen om een bovennatuurlijk geloof. Dat bedoelde Jezus toen hij zei tegen hen die hem niet wilden geloven, niemand kan tot mij komen als het hem niet door de Vader gegeven is. Johannes 6,65. Maar dat is niet het einde van het verhaal. In zijn antwoord op het ongeloof van zijn leerlingen geeft Jezus hen ook de nodige vingerwijzingen om zijn raadselachtige woorden te kunnen begrijpen. Dit punt kan niet genoeg benadrukt worden. Jezus zei, neemt hij daar aanstoot aan? Als gij dan de mensenzoon opziet stijgen naar waar hij vroeger was... Het is de geest die levend maakt, het vlees is van geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb zijn geest en leven, maar er zijn er onder u die geen geloof hebben. En de evangelist vervolgt, Jezus wist inderdaad van het begin af aan wie het waren die niet geloofden en wie hem zouden overleveren. Johannes 6,61 tot 64. Met dit antwoord gaf Jezus zijn leerlingen twee sleutels mee die hen konden helpen de betekenis van zijn moeilijke woorden te vatten. Ten eerste het mysterie van zijn goddelijkheid en ten tweede het mysterie van de verrijzenis van zijn lichaam en zijn hemelvaart door de kracht van de Heilige Geest.
En tot zover, beste luisteraars, deze catechese-uitzending over de Joodse wortels van de Eucharistie, in een reeks u gebracht door priester Daniel de Witte. U kan deze en andere afleveringen spoedig op de website beluisteren. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.